Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over geloof en bijgeloof. Dit mede naar aanleiding van de prachtige zonsverduistering die we zojuist hebben gezien. Als je wilt reageren, je kunt het vinden op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika. Aflevering 115 van de podcast in Amerika. Vanavond vanuit Newport, Vermont, waar we te gast zijn bij Paul Strigoda. Bedankt, Paul.
Jee, graag gedaan.
Hartstikke leuk dat we hier mogen zijn. En verder hebben we Yvonne, David. Waar ben je vandaan, Yvonne?
Atlanta, Georgia.
En Jochem van Dijk.
Atlanta, Georgia.
Atlanta, Georgia.
Yep. En Calicoon, New York aan de Delaware rivier.
Calicoon, New York. En zoals ik zei, wij zitten in Newport, Vermont aan de grens met Canada. In de sneeuw, althans de restanten van de sneeuw. Dus bijna lente hier. Oké, laten we beginnen met het goede nieuws van deze week. Wat was het goede nieuws van deze week? We mogen niet allemaal hetzelfde zeggen.
Van het weekend hadden we een hartstikke gezellig diner met Gerald. In een erg mooi restaurant waar we nog niet eerder geweest waren. En de volgende dag hebben we 11 bomen gerooid hier op het
terrein. Oh my goodness. Dus je laat je vriend op zijn motorfiets helemaal naar jou komen om dan vervolgens een beetje labor te doen.
Ja, precies. Zoals ik zei, helemaal goed nieuws.
En ik heb ook nog maar...
ik vind het slim. Ik vind het heel slim.
Ik moest ook nog mijn eigen motorzaag meenemen.
Ja.
Nee, het was leuk. Het was ook heel mooi. Het was heel mooi weer. Maar we hebben alleen, ik denk dat we iets te veel hebben gedaan. Dus ik was wel echt helemaal... helemaal kapot.
We waren wel helemaal gesloopt, ja.
Maar het is wel leuk om eigenlijk buiten te werken in de tuin. Met bomen te rooien en in stukken te zagen en klaar te maken om te verbranden.
En het was ook precies de eerste dag van het jaar dat dat echt lekker kon. Echt heerlijk weer, niet te warm.
Right. Yeah. Ja. Wat ligt er bij jou sneeuw?
Vorige week nog, maar dat was gelukkig alweer helemaal weg.
Oké.
Het heeft vannacht wel gevroren daar, maar mijn autoruiten waren bevroren vanochtend.
Dus, van binnen?
Van binnen, ja. Ik heb mijn raam open laten staan. Ja. Dus ik stond te krabben en er gebeurde helemaal niks. Yvonne, wat is jouw goede nieuws?
Mijn goede nieuws is dat we donderdag een heel erg leuk, relaxed familiediner hebben gehad. En ik zeg familie omdat met hele dierbare vrienden zaten met z'n allen aan tafel. Ter ere van een verjaardag van onze andere zoon. Dus vorige week vierden we de een en op donderdag de andere. En het is gewoon leuk om met fijne mensen... om een tafel te zitten en eten te delen en verhalen te delen. En ja, en dan met spierpijn van het lachen naar bed te gaan. Dat is priceless. Priceless gewoon. Dus dat was mijn goede nieuws.
Mooi nieuws, gefeliciteerd. Paul, wat is jouw goede nieuws dan vandaag?
Ja, dat jij hier bent natuurlijk. Dat is het beste nieuws. Maar ik heb ook ander goed nieuws. Ik ben dus in november op het matje geroepen door mijn cardioloog. En zegt, Paul, je bent te zwaar. En als je zo doorgaat, dan krijg je diabetes. En dan moet je elke dag insuline gaan spuiten. Dus dat gaat de goede kant niet op. Ik zit in de pre-diabetes fase. Ik zeg van Paul, je moet wat gaan doen aan dat lichaam van jou. Je moet afvallen. En begin daar nou eens een keer mee. Elke keer had hij dat verhaal al. Elke keer wimpelde ik het af. Ik denk, nou is het toch wel tijd geworden. Ik kan het niet langer uitstellen. Ik moet beginnen. Ik moet beginnen met afvallen. En ik ben niet iemand die snel naar de Ozempic zal grijpen, al die injecties. Ik wil het zo natuurlijk mogelijk doen. Ik wil het zelf doen. Dus ik ben begonnen met fietsen elke dag, hè, op de home trainer. En ook mijn dieet aan het aanpassen, zoveel mogelijk koolhydraten vermijden. En ik ben dus deze week voor het eerst onder de 200 pond terechtgekomen. Ik was 217 pond toen ik in november begon met fietsen en diëten. Nou, voor het eerst ben ik 199,4. En dat vond ik een klein mijlpaaltje. Ja. Ik heb nog wel een lange weg te gaan. Ik wil naar 175.
Hartstikke goed.
Iets van 80, 85 kilo.
Heel goed.
En ik voel me ook een stuk beter, jongens. Het is, ja, ik kan nou, heb ik, ik. Vroeger zat ik er zo tegen aan te hikken van. Oh, dan moet ik weer bewegen. Want ik vind lichamelijke oefening, gymnastiek, vind ik maar niks. En ook op een. Ja, oefeningen aan die rekstokken en dan gewichten en zo. Dat is helemaal niks voor mij. Maar fietsen vind ik leuk. Nee, een Hollander, we zijn met een fiets geboren. En dan zet ik die fiets gewoon voor de computer neer. En dan kijk ik gewoon Netflix. En voordat ik het weet is een uur vervlogen. En sinds kort ben ik er twee gewichten ook aan het toevoegen. En elke hand een gewicht. Dus ik zit op de pedalen te trappen, joh. Het is bijna de Tour de France elke dag. En dan met die gewichten heen en weer. En het werkt. En ik heb geen gekke medicijnen.
Ja, nee, helemaal niet.
Natuurlijk. En ja. Was ik best blij mee.
Hartstikke mooi. Hartstikke mooi.
Dus over een half jaar. Am I half the man I used to be?
Ja, exact. Je moet het ook rustig aan doen. Je moet niet dwingen. Je moet het gewoon op je gemakje.
Precies. Het moet ook leuk blijven. En het moet geen verplichting zijn. Maar nu kijk ik er gewoon echt naar uit. En een dag zonder voelt dat ik mijzelf tekort doe.
Ja, je krijgt de endorfineverslaving. Dus
ja.
Ik ben verslaafd nu. Ja, ik ben verslaafd.
Nee, dat is mooi.
Ja, goed. Mijn goede nieuws is natuurlijk dat ik bij Jochem was. Gezellig was natuurlijk. En dat ik nu bij Paul ben. Ook buitengewoon gezellig. Maar ik ben ook bij Paul vanwege de zonsverduistering van vandaag. En Paul woont midden in de band. Dus weet je wel, op de kaart heb je zo'n streep die over het land gaat. En die streep is ongeveer 100, 200 mijl breed, schat ik.
Klopt, ja.
En hij woont er precies middenin. En we hebben echt een zonsverduistering gehad van 3,40 minuten.
Precies, ja. De langste die je kunt verwachten in Amerika.
En het was echt het was heel bijzonder. Ik vond het was echt, het werd donker. En het was, en in de verte zag je wel het licht over de bergen heen, over de bergkammen heen. Het was echt heel bijzonder.
Ja. Sprakeloos word je ervan.
Dus... En ook, en dan niet alleen, maar ook op weg hier naartoe vanochtend. En het was de hele snelweg was vol met auto's. Allemaal mensen die voor die paar minuten uit New Jersey kwamen, uit Connecticut, uit Massachusetts, uit New York. Echt ongelooflijk. En je zag onderweg ook allemaal parkeerplaatsen vol staan met auto's. En er allemaal overal stonden statieven waar mensen foto's wilden maken. Dat was echt het was een heel bijzondere dag. Ook allemaal heel, heel positief eigenlijk. Iedereen was heel erg goed gemest, vriendelijk voor elkaar. En
jij ontdekte dat de directeur van het Guggenheim Museum in New York was hier. Ja. In Newport.
De directeur van deze Nederlandse mevrouw, die wil ik graag interviewen voor mijn tijdschrift. En ik ben al een tijdje met haar proberen om haar te bereiken. En ik zie op Instagram dat ze hier dus inderdaad... Was het 10 minuten?
10 minuten hier vandaan.
10 minuten hier vandaan.
Ja, we hebben het niet gevonden.
Mevrouw Westerman. Ik zal zo meteen eventjes een tekstje sturen.
Ja.
Maar goed, dit is ook een bruggetje naar ons onderwerp van vanavond. Vind ik wel leuk om een keertje te praten over bijgeloof. En wat Paul naast me zit ook over het geloof. Paul maakte vroeger een radioprogramma over het kerkelijk leven in Nederland. En, want bijgeloof heeft natuurlijk heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken. Als we zeggen van ik ga morgen terug en ik hoop dat alles goed gaat, dan zeggen we, weet je wel, knock on wood.
Afkloppen.
En iedereen, heel veel mensen doen dat. En dat is ook gewoon bijgeloof, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. En ook bijvoorbeeld dat we dus in dit weekend hadden begonnen met een aardbeving in New Jersey. En eindigt met een zonsverduistering. En dat zijn twee totale willekeurige evenementen. Maar in ons hoofd verbinden we die met elkaar. En dan denken we van, oh, dat moet vast iets ergs gebeuren. Of ertussenin, weet je. En dat is vaak wat de grondslag is van bijgeloof. Van het ene toeval gelinkt aan het andere toeval. Als iemand bijvoorbeeld stel je voor dat je hebt een zonsondergang of een zonsverduistering en vervolgens heb je een auto-ongeluk. Dat gaan mensen met elkaar verbinden, omdat het twee momenten zijn die rationeel onverklaarbaar zijn. En voor heel veel mensen. Dus de vraag is eigenlijk, om te beginnen laten we eens een rondje doen om te kijken of jullie erg bijgelovig zijn. En dan gaan we daarna door naar het geloof.
Nee, ik ben niet echt. Ik ben niet bijgelovig. Laat ik daarmee beginnen.
Zeg je dan 0% van...
Wel...
0%?
Geloof je dat je niet bijgelovig bent?
Ja, of ga je niet, loop je onder een ladder, door bijvoorbeeld? Een ladder of...
Een zwarte kat of iets dergelijks? Ja.
Dat heb ik dus allemaal niet.
Nee. Oké.
Okay. Dat heb ik allemaal niet, maar... mijn vader was wel zeer gelovig, maar ook bijgelovig. Zeker aan het einde van zijn leven. Hij was ziek, dus hij wist ook dat het einde eraan zat te komen. Dus toen is het een beetje sneller gegaan bij hem. Verdiept dat geloof. Maar zijn bijgeloof was heel duidelijk dat als je in een nieuw huis gaat wonen, dat je dan voordat je daar een mooie maaltijd kunt maken, moet je eerst water koken. En gewoon niks verder, niks, een leeg huis, helemaal leeg, water koken. Dat brengt goed, good karma, good vibes. Hij had daar niet de hele... ingewikkelde verklaring bij, maar hij zegt dat moet je doen, dat is goed. En dat, we zijn al een hele tijd niet meer verhuisd, maar dat heb ik wel consequent elke keer gedaan. En niet zozeer omdat ik het geloof, maar meer zoiets van, baat het niet, dan schaadt het niet. En omdat voor mijn vader dat dus belangrijk was en hij vroeg dus, en heb je water gekookt? Ja, ik heb water gekookt. Dus dat is denk ik het enige dat ik doe, ja, ik zeg natuurlijk wel afkloppen, hè, knock on wood, dat zeg ik wel, maar dat is, daar zit niet een heel gevoel achter. Dat is meer een gewoonte, zo van, hey, toi toi, dat is ook niet iets waar ik een bijgeloof of een geloof aan en hecht. Maar dat water koken in een nieuw huis, dat heb ik consequent gedaan. En dat heb ik ook tegen mijn oudste zoon gezegd, die dus nu in Rotterdam woont. Hij zegt, voordat je dus in je nieuwe huis gaat wonen en je dingen gaat neerzetten, even water koken. Doe je opa een plezier.
Ja. Wat is het idee daarachter? Is het een soort purificatieritueel?
Ja, ja. Mijn vader is geboren in Lucknow. Dat is een stad in India. Christelijk gezin, dus altijd minderheid. Engels sprekend gezin, Anglo-Saxon heet dat. Dus ze waren heel erg Christian. Maar er waren ook een heleboel elementen van de cultuur. En ik vermoed, dat verzin ik nu, maar ik vermoed dat het daar vandaan komt. Dat het iets met de cultuur te maken heeft. En niet zozeer met ik denk dat hij dat ook overgenomen heeft van zijn moeder. Weet je, zo op die manier. Dat doe je gewoon.
Ja. Jochem, wat is jouw bijgeloof?
Ik heb ooit als... Ik heb er eigenlijk eentje waar ik me... En ik maak trouwens niet echt een onderscheid tussen geloof en bijgeloof. Maar ik heb ooit als kind, had ik eens een wens gedaan toen de straatlantaarns aangingen. En dan weet je, in de winter was het zo vijf uur donker wordt. En toen was die wens op een soort halfslachtige manier 3 maanden later uitgekomen. En sindsdien betrap ik me er nog wel zelf op, mezelf er nog wel eens op dat ik dat nog steeds wel eens doe. Het is, ja, het is een soort gewoonte die is blijven hangen. Het is een beetje op het niveau van waarop mensen een lot uit de loterij kopen. Met de hoop dat ze een miljoen winnen. Ik weet ook wel dat het waarschijnlijk niet gebeurt. Maar het is fijn om dat af en toe uit te spreken. En vooral als het... het een mooi gevoel geeft waar je een beetje hoop aan overhoudt. En verder...
Heeft het niks, Je hoeft er niks bij te doen. Als je die wens uitspreekt, hoef je niet zeg maar in een rondje te lopen of aan je neus te trekken of weet je wel. Er is geen handeling aan verbonden. Alleen maar gewoon.
Nee, er zit geen. Nee, er is niet iets dat je. Er is nergens iets bij waardoor je je achteraf schuldig kan voelen doordat je het niet goed hebt gedaan of iets dergelijks. Ja. Er zit geheel vrij van plichtsbesef en schuldbesef. Het is puur de straatlantaarns gaan en het enige wat je moet doen is, moet het dus inderdaad snel. Je moet wel de tegenwoordigheid van geest hebben dat je dat snel genoeg die wens uitspreekt.
Ja. Dus voordat iemand anders het doet.
Leuk.
Nee, niet voor iemand anders.
En voordat het te laat is.
Ja, die lampen gaan aan en je doet die wens. Het gaat weer om dat ritme van dat je er meteen in valt.
Synchronicity, yes. Ja.
Niet vijf minuten nadat de lampen zijn. Niet vijf minuten nadat de straatlantaarns zijn aangegaan, nog met je wens komen aankakken.
Nee, met de vallende ster mag één iemand mag een wens doen. Wie de eerste is, die mag de wens doen.
Nou ja, maar dit is geen vallende ster. Het zijn straatlantaarns.
Maar die andere mensen kunnen ook. Dus andere mensen mogen ook een wens doen als het staat.
Ja, ik zou niet weten waarom ik de enige zou mogen zijn die dat mag.
Ja.
Dat is maar een vraag, Jochem. Ja.
Nou heb ik nooit bij stilgestaan. Een exclusiviteitsbeding.
Ik zou een beetje oppassen. Misschien dat je wens niet uitkomt dat er iemand anders mee vandoor is gegaan.
Sta er mooi voor Paul.
Ja, voor dat daarop. Ja. Paul, wat is jouw bijgeloof?
Heb ik bijgeloof? Ik moest eraan denken en wat mij het eerste er binnen schiet was mijn vrouw. En haar moeder. Haar moeder had een lievelingsvogel. Een red cardinal. Ik weet niet wat dat in het Nederlands is. Een kardinaal. Ik weet het niet hoor. Kardinaalsvogel. Heel mooie vogel. En dat was de lievelingsvogel van haar moeder. En toen haar moeder dus overleed, zag ze die vogel overal. En ja, zij zag daar haar moeder in. Dat was voor haar de associatie die ze had. En nu is het zo dat als ze dus in een periode van haar leven is wat moeilijker is, waar ze vragen heeft, waar ze geen antwoorden op heeft, dan zat ze te denken van, goh, als ik mijn moeder nou maar eens een keertje nog op zou kunnen bellen, dat zou ik zo graag willen. En op het moment dat ze daaraan denkt, dan verschijnt daar voor het raam een rode kardinaal. En dan komt er een antwoord in haar op. En dat is natuurlijk niet te bewijzen dat het een met het ander te maken heeft. Het is iets magisch en bijgeloof, een soort ritueel gedrag dat mensen hebben. Maar dat is voor haar een link. Net zoals mensen dat soms met vlinders hebben. Bijvoorbeeld als je aan iemand denkt die overleden is. En een vlinder is natuurlijk heel symbolisch ook. Hè? De transformatie die het vlinder doormaakt. En een symbool van de ziel. Dat met haar vader heeft ze dus als er een vlinder komt. Dat ze dan aan haar vader denkt. En dat er dan mooie gedachten over je heen komen. En dat je allerlei positieve dingen voelt. Ja, voor haar is dat. Dat soort dingen zijn niet toevallig. Dus je schrijft iets toe aan dingen die eigenlijk heel erg onvoorspelbaar zijn en niet in scène te zetten zijn, die gewoon gebeuren.
Ja.
En dat soort dingen heb ik niet eigenlijk. Ik ben meer iemand van de wetenschappelijke generatie, hoewel ik helemaal geen wetenschappelijk brein heb, maar toch van dat er overal wel een verklaring is. Ik heb bijvoorbeeld collega-acteurs, hè. Als je mij voor de eerst hoort, ik ben een stemacteur. En er zijn collega's die moeten dus voor elke voorstelling een bepaald ritueel doorlopen. Wil het een goede voorstelling zijn? Ik had een Belgische acteur, en die zei van, ik moet eerst het toneel op. En dan moet ik heel het toneel schoonmaken met een bezem.
Ja.
Als het toneel schoon is, dan hebben wij als het proper is, het moet proper zijn, dan hebben wij een goede voorstelling. En dan die ene keer dat hij dus vergeet of dat er geen bezem is, dat hij het niet kan doen of dat hij te laat is, dan gaat het dus ook mis. Hè? Dan gaat de voorstelling helemaal naar de Filistijnen. Dus voor hem was dat echt iets, daar geloofde hij dus heilig in, terwijl het niet te bewijzen is dat het ook maar enige invloed heeft. Maar ik ben ook een beetje van de school van Jochem dat ik eigenlijk vind dat alle geloof zo'n beetje bijgeloof is. Ja. Er zijn mensen bijvoorbeeld, als ze dan heel erg bidden, hè, en het gebeurt dan waar ze voor bidden, bijvoorbeeld dat iemand ziek is en dan je bidt dan heel erg en die ziet iemand geneest, en zeggen we, ja, het komt dat we zoveel gebeden hebben hoor. Pff, is dat zo, bewijs het maar. Ik geloof niet dat je het kunt bewijzen.
Maar ga je dan tegen die, Ja, maar dan gaan we dus niet tegen iemand vertellen dat dat niet waar is. Hè?
Nee.
Waarom zou je dat een ander niet aan?
Precies. Nee. Het, voor mij het kenmerk is, wat is nou de definitie van geloof? Voor mij is een definitie van geloof een gevoel van zekerheid. En waar je dan je zekerheid uithaalt, dat is heel persoonlijk. Maar mensen zijn zeker van hun geloof. En ook van hun bijgeloof. Als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Of dan verhoog je de kans dat dat gebeurt. Ja. En dat heb ik niet met iets, denk ik. Nee.
Ik wel. Ik heb, er is in Zeilen is er een heel sterk bijgeloof. Dat je in de, en dat is alleen volgens mij in Amerika. Dat als je gaat zeilen, mag je geen bananen aan boord hebben.
Ja, dan glij je natuurlijk bananen, uit. Dat wil je natuurlijk niet.
Bananen brengen ongeluk. En dat is een keiharde regel. En ik heb gewoon mensen gezien die dingen overboord gooiden. Als iemand bananen had meegenomen.
Daarom zijn er zo weinig apen op zeilboten te vinden.
Nee, maar je lacht, maar het komt voort uit de realiteit. Vroeger, die bananenboten kwamen natuurlijk uit Honduras, uit Midden-Amerika. En daar zaten heel vaak spinnen in. Vogelspinnen. En ook dat is natuurlijk een product dat onderhevig is aan bederf. En als er geen wind was, dan had je gewoon een hele boot vol met rotte bananen. Dus echt een hele slechte business. Dus iedereen zei van, jij moet geen bananen vervoeren. Maar dat is zeg maar een eigen leven gaan leiden. En overal waar je komt, is het helemaal taboe om bananen aan boord te hebben. Maar ik denk, dan gaan we terug naar het geloof. Dus op zich, wat je dan hoort is, als er iets misgaat, dan zeggen mensen van, zie je wel, dat je bananen wordt. En dat soort verhalen worden dan bevestigen alleen maar dat soort vooroordelen. Dus op die manier wordt volgens mij zo'n gek bijgeloof, kan in een religie veranderen, gewoon omdat de mensen uit eigen ervaring vertellen van wat er allemaal mis is gegaan vanwege die bananen. Nee, je lacht, maar dat is heel bizar. Dat je, gaan motors gaan stuk en mensen vallen overboord en... En de vraag is, had je bananen? Ja, bananen, dat zie je.
Hoe komen al die Chiquitas dan bij ons in de supermarkt? Dat gaat toch niet allemaal per vliegtuig?
Ja, ik heb zeilboten. Zeilboten heb ik het over.
Oh, het is alleen zeilboten. Oh,
ja, okay. Niet over...
Niet over containerschepen. Okay.
Containerschepen. Oh. Nou ja, de containerschepen. Misschien dat die ook een banaan aan boord. Ja. Wie zal het zeggen?
Ja. Maar ik heb de laatste tijd weinig containerschepen zien vergaan. Omdat die bananen aan boord hadden, hoor.
Dat is eentje net tegen een brug aangevaren. Dus...
Oh, dat lag natuurlijk aan de banaan. Nou weten we de verklaring.
Nee, maar goed. Nee, maar wat ik wil zeggen is dat ik denk dat het wel... Ik denk dat er een... geloof is een heel moeilijk begrip. Aan de ene kant. Aan de andere kant ook weer niet. Want als je als rationeel denkend mens... En zeker als je een beetje interesse hebt in wetenschap... Dan weet je dat alles verzonnen is.
Kijk. Alles wat er... Maar dat vind ik dus een heel eurocentrisch gedachte. Dat idee dat op een bepaalde manier bovenaan de piramide moet staan. Rationeel denken.
Ik zeg alleen maar van als we praten over geloof. Dan, ik bedoel, als je praat over het goden en over wat de invloed is van een vrucht op een reisbestemming. Er is geen enkele relatie. We hebben het zelf bedacht, die vloek, om het zo maar eens te zeggen. En datzelfde geld zou je kunnen zeggen voor de religie.
Ik denk dat een geloof in zich heeft dat het ook een self-fulfilling prophecy kan worden. Hè? Als je ergens heel erg op rekent en in gelooft, dan zie je de tekenen van dat geloof, zie je ook in de wereld, omdat het een filter is op ons denken. Als je religieus bent, dan verklaar je wat er in de wereld gebeurt makkelijker met behulp van de religie, van de dingen waarin je gelooft.
Dat is toch confirmation bias?
Precies, ja, klopt. Ja.
En dat zeggen we, hoe zeg je dat in Nederland?
Ja, dat is een heel mooi Nederlands woord voor, maar dat ken ik nu even niet.
Maar Jochem, vertel, wat is jouw take daarop?
Nou, ik heb... ik heb mijn eigen spirituele gevoelens. En ik heb helemaal geen zin om die met praatjes over rationaliteit de tent uit te redeneren. En daarbij heb ik ook, ik ben in een bepaalde cultuur opgevoed en daar is een bepaalde denkwijze prevalent. Zoals bijvoorbeeld het idee dat je met rationeel denken alles kan verklaren. Dat is op zich eigenlijk al een vorm van geloof / bijgeloof. In mijn schoonfamilie zie je een heel andere spirituele belevingswereld. En daarnaast ook bij het leven hier in dit land. Mensen daar gewoon anders in staan dan de wereld waar ik uitkom. En dan zie ik dat niet echt als... Dan zie ik gewoon, we komen allemaal uit een andere wereld. Neem bijvoorbeeld het idee van naast een begraafplaats wonen. Dus de meeste Amerikanen zouden dat nooit doen. En die hebben daar een gevoel bij dat daar geesten rondhangen. En geesten rondzwerven die niet noodzakelijker... die je leven heel gecompliceerd gaan maken. Ik zelf heb dat gevoel nooit zo gehad. Maar daarmee wil ik dus niet zeggen dat dat gevoel van hun dus maar verklaard moet worden. Dat is er gewoon. En dat voelen ze ook zo echt. In mijn schoonfamilie... toen ik dus mijn oogkwaal had, werd er... Flink voor mij gebeden. Dat heb ik zelf niet voor mezelf gedaan, maar dat zij dat voor mij doen, stel ik erg op prijs. En ik geloof best dat dat bijdraagt aan mijn spirituele welzijn en daardoor dus ook aan mijn genezingsproces bijvoorbeeld.
Ja, absoluut. Absoluut.
En ik kreeg daarbij ook een flink aantal kruidenmiddelen voorgeschreven die helpen bij ooggenezing. Dat ga ik ook niet per se allemaal afschrijven omdat de dokter toevallig iets anders heeft gezegd. Afschrijven als bijgeloof.
Ja.
En, dat is natuurlijk veel... er zijn medische tradities die overal ter wereld bestaan met allerlei invalshoeken en die... in bepaalde situaties werken en in bepaalde situaties niet werken zonder enige vorm van voorspelbaarheid, inclusief westerse geneeskunde. Dus zo kijk ik dat dus eigenlijk tegenaan. En dat bedoel ik ook eigenlijk met geloof en bijgeloof is voor mij niet echt een groot verschil. Ik wil graag inderdaad iets geloven, want we hebben allemaal, denk ik, of ik heb een ik denk dat mijn en onze hersenen gebrand zijn op een vorm van orde. Dat we graag een bepaalde ordelijkheid in de wereld willen zien. En dat we daaraan heel veel van onze... voor ons geestelijk leven daar heel erg op afstemmen. Ik denk dat het idee dat alles chaos is en niets kan verklaard worden en niets kan voorspeld worden, wat waarschijnlijk de waarheid is, dat een heel erg ongemakkelijk idee is om voor ons in te leven. In ieder geval voor mij is dat eigenlijk, terwijl ik heel erg van improviseren hou en met onvoorspelbaarheid bezig ben en ook mij bezig hou met de limiterende effecten van voorspelbaarheid en alles in rigide patronen organiseren en daar helemaal geen fan in ben ik toch dat gevoel van alles is chaos, niets kan verklaard worden, echt verklaard worden en niets heeft echt een reden, dat vind ik heel erg toch eigenlijk moeilijk om te accepteren, terwijl ik eigenlijk denk dat het waarschijnlijk wel zo in elkaar zit, maar dat vind ik toch heel moeilijk om dat toe te geven.
Dus ik heb een tante en die is, ik weet even het Nederlandse woord niet, Jehovah Witness.
Jehovah's getuige.
Jehovah's getuige. En wij bellen eens per maand. En dan zitten we anderhalf uur aan de telefoon. En die mevrouw is 85. En die klinkt alsof ze 40 is. En ze houdt alles bij. Maar ze begint en ze eindigt ons gesprek altijd dat ze zich enorme zorgen maakt om mij en mijn drie mannen. Mijn twee zoons en mijn husband. Omdat zij in haar geloof weet zij dat er bepaalde dingen gaan gebeuren. En we zijn heel dichtbij. Dat het einde van de wereld is zo dichtbij. En zij is zeer... Nou, ze is gewoon intens verdrietig en zeer bezorgd dat zij ons niet meer zal zien in de volgende fase. Want Jehovah getuigen geloven dat hemel is op aarde. En niet zoals andere veel geloven is het somewhere ergens in een andere dimensie. Voor haar geloof is dat het op aarde is. Dus zij is... Ja, it breaks my heart, want ik weet niet, I don't know what to tell her. Weet je, ik kan niet tegen haar zeggen, ja, ik ga de Watchtower lezen en ik ga naar die vergaderingen en ik geloof in die dingen. Maar ik zou het heel graag aan haar willen zeggen, zodat zij rustig is. Ja, weet je, dat zij, want voor haar, wat jij zegt, Jochem, voor haar is het dus wel verklaard. Alles is verklaard, alles is helder. Alles is, gaat zoals het geschreven is. En dat wij daar niet aan willen geloven, letterlijk. Ja, dat is iets verschrikkelijks voor haar. Dus ik vind het mooie gesprekken dat ik met die mevrouw heb sinds de laatste... overlevende sibling van mijn vaders kant. Ze is de jongste zus van mijn vader. En van de vijf kinderen. Dus ik vind het hele dierbare gesprekken. Maar ik vind het ook lastig. Omdat ik weet dat ik haar niet kan satisfyen.
Ja, ja.
Ik kan haar niet geven wat zij van ons zoekt, want voor haar, nogmaals, voor haar is het glashelder. Dit zijn de volgende stappen. We hebben dit gedaan, checkmark. Dit, checkmark. Dit, checkmark. En we zitten in haar geloof, zitten we heel dichtbij de volgende, het einde van de wereld eigenlijk.
Ja,
ik vind het fascinerend.
Ja, ik heb ook zo'n vriend, die is... hoe heet dat? Reborn? Hoe heet dat ook alweer?
Born Again?
Ja,
Born Again.
Ja, dat je. Die weet dus, hij gaat naar de hemel en ik niet.
Ja, het liedje van Stef
Vos. Dat is het dus. Dat is het dus, jammer.
Ja.
Liedje van Stef Vos, ja.
Dat is precies hetzelfde wat mijn tante zegt. Ja. Ze zegt van, I can't live without you. You need to join me. Weet je wel?
Maar dat is ook... Ik denk niet dat het een reclamepraatje is, een propagandapraatje is van de Jehovah's. Dat zeggen ze toch tegen iedereen?
Ik weet het niet. Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik weet alleen maar de relatie die ik heb met mijn tante.
Maar die Jehovah's hebben ook maar...
En ik weet dat het...
Hebben ook maar een beperkt aantal plekken in de hemel.
Ja, niet iedereen kan erin.
Niet iedereen kan erin. Maar ook
dat klopt. Dat klopt.
Ja, maar dat is wat geloof doet. Dat geeft mensen een gevoel van zekerheid, iets om aan vast te houden. Of je het nu rationeel kan bewijzen of niet.
Exactly.
Hè? Het geeft een verklaring voor dingen in een leven dat vaak onzeker is en onverklaarbaar is. Wel. Zodat als we niet ergens een verklaring voor hebben, dan gaan we het al buiten onszelf zoeken. Dan moet het toch iets zijn. Maar er is natuurlijk meer met geloof aan de hand dan dat het iets magisch is en een onverklaarbaar en ongrijpbaar. Want ik geloof wel dat er degelijk een link is tussen wat we geloven en de resultaten die we in ons leven behalen. En mijn vader is dus jarenlang ziekenhuispredikant geweest in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. En hij kon vaak voorspellen, dat was zijn geloof, aan iemand op basis van hoe iemand in het geloof stond, hoe iemand het zou doen als patiënt, of iemand zou overleven of niet. En de mensen die voelden dat bijvoorbeeld kanker wat ze kregen, dat het een straf van God was die ze maar dienden te ondergaan, die hadden veel minder kans om te overleven dan mensen die zeiden van nee, ik kijk naar Jezus. Jezus was iemand die de zieken beter maakte. Jezus wil niet dat mensen lijden. Dus het is mijn taak als christen om zoveel mogelijk de dokters te helpen mij beter te maken en beter te worden. En het ziektebeeld verliep veel beter en die hadden een grotere kans om te genezen. En ik merk het ook aan de studies die we gedaan hebben met placebo's. Hè. Placebo's zijn natuurlijk pillen waar gewoon niks in zit. Maar als je gelooft dat ze werken, hebben ze een grotere kans dat ze werken. Dat zien we ook met hypnose natuurlijk. Als iemand een suggestie krijgt in hypnose dat die steen die in je hand gegooid wordt, dat die bloedheet is, dan verschijnen er zelfs brandwonden op de hand van de mensen. Of als iemand zegt van bijt in een citroen en het is geen citroen, het is een zoete perzik, dan reageren ze ook alsof iemand echt een perzik proeft.
Ja.
En dat is ook geloof. Als je ergens vast in gelooft, dan is het makkelijker dat het zich manifesteert.
Hoi.
Hé, hey, daar is Vee trouwens.
Ja, sorry.
Ja. Dus wat dat betreft, ik wil ook geloof niet afwimpelen als ach, dat is allemaal maar irrationeel geballen.
Nee, lichaam
en geest zijn natuurlijk zo met elkaar verbonden.
Ja, dat klopt. Maar niemand wat. Ik was het in mijn inleiding niet aan het afwimpelen. Mm-hmm. Ik denk niet, zover was ik nog niet. Ik denk wel dat je het is een moeilijke vraag. Want de afwimpelen is namelijk wat je, als je jonger bent, doe je dat natuurlijk heel erg. Zeker als je afzet tegen je ouders. En je bloedhekel hebt aan die kerk waar verder helemaal niks positiefs uit voort lijkt te komen. Behalve in mijn geval kruisraketten en meervervuiling in die tijd. Maar neem niet weg we weten niet precies wat er heerst tussen hemel en aarde. Maar we hebben het over de kracht van de menselijke geest. Als je praat over ziektes.
Mm-hmm.
Want hetzelfde het kan ook andersom. Hè, dat mensen. Wat je vaak bijvoorbeeld ziet is dat. Tegen de kerstdagen de ziekenhuizen vol liggen. Omdat mensen eenzaam zijn. En zich echt ziek voelen. En die eenzaamheid. En dat is ook. Die placebo effect gaat twee kanten op natuurlijk. En er zijn zat mensen die voelen zich ziek. Of zijn zelfs ziek. Zonder dat er een rationele reden voor is.
Ja, ja.
Of een aanwijzing.
Mm-hmm, ja.
Er zijn mensen die pijn voelen zonder dat niemand weet waarom dat bestaat. Dan betekent dus dat je dus inderdaad wat heel veel mensen tegenwoordig doen, is je zoekt het goddelijke in jezelf. Hè? Het goddelijke is niet iets externs, maar het is iets interns. Het is onderdeel van wat onszelf. En dan kom je terug naar je eigen belevingswereld. Je kunt het vermaken wat je wilt.
Wie zei dat ook alweer? Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Dat is een Nederlandse schrijver die dat zei. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten.
Nescio, ik zeg maar wat. Nescio?
Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Ik ben niet zo goed met namen. Het komt wel boven. Elschot misschien. Ik weet het niet.
Willem Kloos. Mijn hoofd is het Willem Kloos.
Heel dichtbij, ja. Klopt.
Volgens mij was het. Nee, Willem Kloos zei van alleen de gedichten kan ik leven.
Oh, oké.
Okay. Als ik het goed heb.
Nee, dat is Slauwerhof.
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 Naar het bijgeloof. Vee, ja. Vee komt er net bij. Vee, ben je bijgelovig?
Een heel klein beetje. En dat is vooral vandaag, want vandaag was er dus die eclipse. Maar het is ook een nieuwe maan. En toevallig een hele goede vriend van mij. En daarom ben ik een beetje laat om erbij te komen. Hij is net begonnen vandaag met zijn therapie voor een heel aparte soort kanker. Het is een bloedkanker waarvan er maar 1500 gevallen voorkomen in zowel Amerika als Europa gecombineerd. Dus het is heel onbekend.
Wow.
En er is net 4 jaar geleden een of ander middeltje ontwikkeld. Wat hij dus vandaag voor het eerst kreeg. En nou, de nieuwe maan. Ja, en ik ben niet echt gelovig. Ik ben een, hoe noem je dat? Een atheist? Hoe noem je dat in het Nederlands?
Atheïst.
Of agnostiek. Atheïst of agnostiek?
Ja, een van de twee. Vroeger zei ik altijd agnostiek. Want ja, je kunt niet weten of er iets anders is. Hè? Maar tegenwoordig durf ik wel te zeggen dat ik atheïst ben of zo. Maar goed, in ieder geval. En toch geloof ik wel in de kracht van de planeten en de energie. En de universe, zoals ze dat noemen. Dus er is wel iets.
Wat zeg horoscopen, zit je daar ook in? Horoscopen?
Nou, niet zo.
Horoscopen?
Ik ben een Gemini.
Dat is toch planeten en zo?
Ja. Je horen te kunnen
communiceren. Dat planeten, ja, zeker.
Maar, helaas lukt dat niet altijd even goed. Dus nee, daar ben ik niet zo op. Maar een nieuwe maan, jawel, want de maan doet ook iets met de oceaan, hè? Met de golven van de oceaan. Ik bedoel dus, ja, de eb en vloed. Dus
de eb en vloed,
ik,
ja.
Heeft het ook effect op ons, want wij zijn, wat zijn wij, 80% water? Zoiets. Dus ja, het is niet echt een helemaal bijgeloof, maar omdat het ook bewijsbaar is, enigszins. Maar ja, ik hoop dus inderdaad dat het een nieuw begin is voor mijn kennis. Want het is een soort kanker wat net als alvleesklierkanker en eierstokkanker, waar twee van mijn zussen aan dood gegaan zijn, niet een goed vooruitzicht heeft. Dus vandaar dat vandaag wel een hele speciale dag was.
Ja, ja, ja.
En ik hoop dat hij een beenmerg
transplantatie
krijgt. Ja, ik denk dat dan heeft hij een goede kans om het te halen. Maar hij is 77, dus hij is niet een een jong kuikentje meer of wat dan ook.
Oh,
maar hij komt nog wel in aanmerking voor die beenmerg.
Nee, maar ik denk
bone marrow transplant.
Ja, moet hij wel een donor vinden.
Ja, zoals we dan zeggen, dan zeggen we dus, we gaan duiden.
Dat vind ik sowieso een goede topic.
Of fingers crossed.
Dat is ook een goede topic voor een andere episode. En namelijk de gezegdes in het Nederlands. Hè? Zoals met de deur in huis vallen. Vind ik het een hele leuke gezegde, weet je wel. We zijn wat dat betreft, Nederlanders zeggen, zijn recht voor zijn raap. Die komen met de deur in huis vallen. En zo zijn er wel meer gezegdes die je niet kunt vertalen in het Engels.
Nee.
Nou, ik denk dat het op zich is dat wel een onderdeel van het verhaal. Omdat je namelijk die deel van die gezegdes worden zeg maar gebruikt om mensen gerust te stellen. Het is nu eenmaal zo. Het is nu eenmaal zo, weet je wel. En dat is ook een onderdeel van het geloof volgens mij. Om bepaalde als er iets tegen zit in je leven, om dat te duiden. Want vroeger zeiden ze van, ja, de Heer heeft het zo gewild. Maar je kunt ook zeggen van, het is nu eenmaal zo. Zo gaat het nu eenmaal. Of morgen wordt het beter. Dat is in feite ook een onderdeel van want dan hoop je, dat moet je ook wel maar net geloven. En hetzelfde geldt voor als er iets met je gebeurt wat heel negatief is. Het zij een ziekte, het zij een ongeluk of god nog weten wat. Dan denk je ook vaak, waarom ik? En waarom ben ik het los?
Ja, ja, ja. Het is ook zo dat ze studies hebben gedaan naar als artsen een bepaalde kuur voorschrijven, hè? Of een medicijn voorschrijven. Als iemand dat doet, die gekleed is als een arts, die een stethoscoop om de hals houdt, dan zijn mensen meer geneigd om het te geloven als dat gewoon een arts bijvoorbeeld een overal zou aantrekken. En dat is ook een stukje geloof natuurlijk. Een gevoel van zekerheid, je hebt het gevoel. Maar wij proberen natuurlijk een verklaring te zoeken. Bijvoorbeeld als we terug gaan naar de geschiedenis van de heksenprocessie.
Maar dat is toch ook een beetje cultuur, denk ik, Paul?
Alles is cultuur.
Paul, is dat ook niet cultuur?
Alles is cultuur.
Hoe bedoel je? Dat je
precies. Want
dat heeft meer. Ja, wat is dan precies de relatie tussen autoriteit en zekerheid? Want volgens mij heeft zoiets met zo'n arts, inderdaad, en die witte jas en de diploma aan de muur en de stethoscoop. Ik had altijd gevoel dat dat meer te maken had met het vestigen van een vorm van autoriteit.
Status.
Niet precies hetzelfde. En dan vroeg ik me af, is dat nu hetzelfde of is dat iets anders dan zekerheid? Wat denk je, Paul?
Nou, autoriteit geeft mensen wel zekerheid, hoor. Dat je je aan iemand kunt toevertrouwen. Ja, als een politicus zich op een bepaalde manier kleedt. Of mijn vader als predikant. Hij moest zich wel op een bepaalde manier kleden. Zodat mensen hem konden identificeren als predikant. En dus zijn woorden meer voor waar aannamen. En dat is met heel veel zo natuurlijk. Uniformen, het geeft ook bepaalde autoriteit. Is een link, het is een associatie die mensen maken. Maar veel vormen van geloof en bijgeloof komen natuurlijk worden op ons overgedragen door autoriteitsfiguren zoals shamanen, zoals bisschoppen en kardinalen en predikanten en dergelijke. Mensen die dus makkelijk te identificeren zijn als leiders in hun gemeenschap. Mensen zijn sneller geneigd om iets aan te nemen als het van iemand komt die ze accepteren als een autoriteit. Ja. Dat is niet voor
niets. En daar hadden we het, Geert, daar hadden we het van het weekend nog over. Want waar is die autoriteit dan eigenlijk vandaan gekomen? Dat is ooit ergens.
Wie geeft dat stickertje op je voorhoofd? Ja.
Ja. Waarom trappen we daar altijd zo makkelijk in? Zal ik om het even anders te zeggen.
Ja, waarom? Ja, want als je dus.
Eigenlijk is het heel raar, namelijk. Hè?
Ja, het is slechts een omhulsel. Wat er van binnen zit, weet je niet.
Ja. En dat wil niet zeggen dat die predikant of die rechter niet heel erg goed worden en precies de juiste dingen zeggen en heel veel wijsheid hebben. Maar het idee dat die toga dus nodig is om geaccepteerd te worden wat ze zeggen, los van hoe goed of hoe slecht ze hun werk doen, zou ik maar zeggen, daar zit iets heel vreemds aan.
Het zijn eigenlijk dat soort kleding, zijn wat ik noem shortcuts, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Ja, maar waarom trappen wij daar allemaal in?
Ja, nee, precies. Maar dat is het cultuurstuk.
En dat bedoel ik als een open vraag.
Toen zijn we opgegroeid onder de geschiedenis natuurlijk ook. Ja. Hè? Het zijn natuurlijk archetypen die we vanuit de geschiedenis kennen.
Maar ik zit te denken aan in Pakistan. Ik had te maken met mensen die grijs haar hadden. En als ze grijs haar hadden, of ze nou 40 waren of 70, grijs betekent je hebt autoriteit. En een bril, je ziet in heel veel Amerikaanse films ook, als ze dus willen dat die vrouw, die dan traditioneel aantrekkelijk is op een eurocentrische manier, dan geven ze haar een bril en dan betekent ze slim. En er zijn natuurlijk allerlei symbolen die we met z'n allen hebben afgesproken. Dat grijs haar in Pakistan betekent autoriteit. Een aantrekkelijke vrouw met een bril, dat is een scientist. Weet je wel, dus die snapt dingen. En dat zijn gewoon afspraken die we hebben gemaakt. En,
dat is een cliché.
Wat zeg je?
Dat zijn clichés.
Ja, maar die zijn heel diep in ons onderbewuste zitten, die geworteld, hè?
Ja.
Het bizarre is dat als je even kijkt, als voorbeeld neemt het christelijk geloof, dat je, en dat is gebaseerd op die persoon Jezus, en Jezus was een arme sloeber, en misschien een paar honderd jaar nadat hij is overleden, waren de bisschoppen al paleizen voor zichzelf aan het bouwen. En kon je alleen maar serieus worden genomen als vertegenwoordiger van het geloof als jij een gouden ring om had en een stoer pak aan en een gevolg had en een koets en dergelijke. En op de een of andere manier. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat iets wat de volgelingen net zo hard doen als de mensen die ervan, nu ga ik het even hard op zeggen, maar die ervan profiteren.
Geen autoriteit zonder lakeien.
Nou, maar dat is het precies.
Ja. Als iedereen zou zeggen, sodemiet erop met je Sinterklaaspak,
met je onzin.
Dan is het zo over.
Ja.
Met die autoriteit. Zou het ook zo over zijn met Trump bijvoorbeeld? Trump is niet het probleem. Het zijn de volksstammen die erin geloven.
Precies.
Dat is inderdaad bizar, inderdaad. Want waarom wij als zijn we dan zo vast geroest in onze dierlijke hersenpan dat we zeg maar nog steeds achter een leider moeten aanlopen?
Waarschijnlijk wel.
Ja, dan hoeven we niet voor onszelf na te denken.
Ja.
Kijk, sommige mensen hebben dat verdiend. Hè? Die hebben een reputatie opgebouwd door vele jaren. Ja. Als iemand die goede beslissingen maakte, die werden dan uiteindelijk burgemeester of een leider van hun stam. En iemand kun je vertrouwen. Of iemand is natuurlijk deel van een bepaalde familie waarop je die autoriteit overgedragen krijgt. En dan kijk je naar het koningshuis bijvoorbeeld. Eigenlijk... Dat is, ja.
Ja, het komt eigenlijk of, meer het op zelf... groepsdenken. Hè? Ja. Groepsdenken. En wat dat betreft, je wil er gewoon bij horen. En dus ga je hetzelfde denken.
En als veel van die mensen in een bepaalde groep hetzelfde denken, bijvoorbeeld Peter, dat is wel een hele goede vent, die vertellen dat aan elkaar, dat is een soort bevestiging. Ja. En dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy ook. En dan denkt iedereen, elk woord dat er uit Peters mond komt, is geweldig. Ik merkte dat zelf met 1 april. Hè? 1 april weet iedereen, 1 april grappen maken, daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Dat is gewoon een mop en dat is, iedereen probeert je natuurlijk op het verkeerde been te zetten. Maar als je iets zegt dat plausibel klinkt, maar dat niet waar hoeft te zijn, en mensen vertrouwen jou en hebben geloof in jou, als nou bijvoorbeeld die Paul, die spreekt altijd de waarheid, dan kun je alles zeggen en alles maken en mensen geloven het. Dus ik had dus op 1 april had ik een grap gezegd. Dus ik zeg, jongens, de kogel is door de kerk. We gaan uit Amerika, we gaan naar Nederland. Want ik zie het niet zitten hoe de verkiezingen zich gaan voltrekken. Iedereen heeft in Amerika al een wapen op zak. En ik wil dat niet meer meemaken. Ik ben bang. Wij gaan naar Nederland verhuizen. En ondanks dat ik dat op 1 april aankondigde, waren er zoveel mensen die erin trapten. Omdat ze mij geloofden. Ze vonden mij blijkbaar geloofwaardig. Ik snap niet waarom. Maar dat vertrouwen is natuurlijk iets wat je moet winnen. Of ze hadden hoop. Ja, fijn dat hij weggaat.
Mooi opgetiefd.
Ja. Eindelijk.
Maar dat is inderdaad ik trap het ook wel. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het. Maar ik heb ook wel eens in dat soort dingen. Je trapt in dat soort grappen, quote unquote, als je zeg maar een moment hebt van onnadenkendheid, een moment hebt van dat je niet kritisch bent. Want dat is een muscle, een spier die je moet gebruiken in je hoofd om constant kritisch te zijn. En we willen
Waarom moet dat?
Nee, ik praat over als je bijvoorbeeld over als iemand je confronteert met een bepaalde beslissing en ook al is die beslissing is niet helemaal serieus. Als je dat even niet oplet, dan denk je van, oh shit, we gaan met jou gaat verhuizen. Jammer. En dan pas later denk je van, oh, het is 1 april. Maar er zijn ook mensen die dat niet, dat oh, het is 1 april verhuizen terechtkomen. En dan denk je van, oh, wat jammer dat die verhuizen, of dan stuurt je een boos bericht.
Het moet plausibel zijn. Het maakt niet uit of het waar is of niet, als het maar plausibel is. En ik ben blijkbaar dan geloofwaardig. En ja, waar het dan vandaan komt.
We zijn allemaal, denk ik wel, geloof. Dit moet wel heel erg. Zelfs als je niet. Ja. Ik denk dat iedereen geloofwaardig is. Ik geloof niet dat er mensen zijn die per definitie niet serieus worden genomen.
Het is hoe je ook maar communiceert. Hè? De lichaamstaal moet in overeenstemming zijn met je verbale taal. Als je zegt van, goh, ik ben zo zelfverzekerd. En je zegt het met een onzekere toon, dan gelooft niemand je natuurlijk. En als je er een uniform aan verbindt, als iemand uniform aantrekt, voelen mensen zich al anders. Als je je anders kleedt, krijg je een ander gevoel. Ga je anders doen, ga je anders denken. En kom je ook als meer autoritair over, als meer geloofwaardig over. Dus ja, al dat soort dingen kunnen daaraan bijdragen. En ik denk dat veel geloven of bijgeloven dus ook zoveel rituelen om zich heen hebben. Ik had een vriend die zwoer bij Feng Shui. Die zei van, joh, het feit dat jij zoveel geld verliest, dat heeft te maken met dat jij die fontein.
De aquarium staat niet goed.
De aquarium staat niet op een goede plek. Die staat dicht bij de voordeur. Ja. En je geld stroomt het bak in het huis uit. Als je het nou ergens anders neerzet, dan kun je het geld binnen je houden. Ja. Is dat nou geloof? Is dat bijgeloof? Ja, goed. voor mij is het bijgeloof, maar hij zwoer erbij. En als het dan ook nog eens gebeurt dat op het moment dat je dan toevallig dat aquarium op een goede plek zet.
Ja.
En je krijgt dan geld. Dan zie je dat bevestigd. Ja. Zie je, het werkt, het werkt, het werkt. Want we zoeken altijd bevestiging voor waar we zelf in geloven in de wereld. Tenminste, dat doe ik. Ik zoek bevestiging in wat ik zelf geloof. Als ik geloof dat iedereen van nature slecht is en erop uit is om elkaar te pakken, dan zie ik dat overal in de wereld. Terwijl als ik denk van, goh, mensen zijn van nature goed en hebben het beste met elkaar voor, dan zie ik daar ook tekenen van in de wereld. Maar het is beide een geloof. Wat is waar, wat is niet waar? Ik weet het niet.
Ja.
Wat voor mij waar is.
Ik geloof in als we het toch over geloof hebben. Ik geloof in Ik was jaren geleden was ik in Polen, in Krakau in 1990. En dat is voor het eerst dat ik een katholieke kerk binnenstapte, wat niet was beschadigd door de beeldenstorm. Dus als we in Nederland, al die katholieke kerken waren natuurlijk allemaal witgekalkt en alle beelden waren eruit. Maar dit was voor het eerst dat ik in een grote kathedraal kwam en die was nooit door een van de protestantse demonstranten aangetast. Maar die kerk was een als je dus in de kerk liep, dan zag je dus een verzameling van creatieve uitingen van eeuwen. Schilderijen, muurschilderingen, beelden, allemaal. En het was echt een verzameling. Dat had een weerslag op die hele gemeenschap waar die kerk onderdeel van was. En toen realiseerde ik me van wat de waarde is van zo'n gemeenschap, van zo'n geloof. Want, want je creëert namelijk iets gezamenlijk. En
het versterkt elkaar ook. Als iedereen hetzelfde gelooft, dan creëert dat een soort energie. Dat is onmogelijk te beschrijven met een pen.
En het is ook iets wat ik vond, op dat moment goed vond. En ik vond de religie altijd iets heel erg negatiefs. Maar op dat moment vond ik het, weet je wel, het geeft helemaal niet om of er een mannetje is die buiten ergens in de hemel woont of in de hel, wat dan ook. Dat is in mijn ogen allemaal verzonnen. Maar dat neemt niet weg dat die rituelen een hele belangrijke functie hebben voor
heel veel mensen. Het doet me eigenlijk denken aan iets. En ik, zoals jullie weten, ik ben een atheïst, zoals ze dat noemen. Maar toen mijn zoon in coma was, toen zijn er een aantal mensen, ik weet niet hoeveel, die zijn komen bidden rond hem heen. En die energie heeft hem inderdaad wakker doen worden uit zijn coma. En hij zat al 3 dagen in coma. Dus ik geloof wel in energie, laat ik het zo zeggen. Of dat te maken heeft met een god, ja, dat kan ik niet weten. Maar wel dat als mensen bij elkaar komen, ze energie kunnen verzamelen en die kunnen overdragen. En dat is voor mijn zoon gebeurd. En daar ben ik heel erg blij om natuurlijk. Maar vandaar dat ik toch wel geloof in iets. Ik kan het alleen niet onder woorden brengen. Energie.
Ja, ik denk dat het voor iedereen geldt. Want je weet je wel van wat Jochem net zei over de begraafplaats. Je niet naast de begraafplaats woont. Maar ook ander voorbeeld is dat je niemand trouwt op vrijdag de 13e bijvoorbeeld. Dus ik heb het gevoel. Niemand zegt 100% van. Het is allemaal 100% flauwekul. Er is altijd wel iets wat. Weet je wat van die 100% afgaat. Het zij wat jouw geval of dat je zeg maar toch je water kookt in je huis, weet je wel. Of dat Jochem toch die kruidenthee tot zich neemt. Of moet je dat op andere manier.
Er was bepaalde kruidenthee. Wisten ze zeker. Ging mij mijn zicht weer terugbrengen. Daarna ben ik ook niet zo dat ik dan die kruidenthee niet ga proberen.
Ja.
Hey.
Dat doen we dan toch. Al is het maar omdat ik de energie die ze in mij, de positieve energie die ze in mij gestopt hebben, daar wil ik ook een positief antwoord op geven.
Ja, natuurlijk.
En wie er dan gelijk heeft, dat is een volkomen zinloze discussie.
Ja.
Dat staat echt helemaal nergens op.
Nee, klopt. Dat klopt. Ja. Nee, het is wel makkelijk om te zeggen van het is maar flauwekul. Maar dan schiet je inderdaad helemaal niks meer op.
En ik wou nog even iets zeggen over wat Paul zei. Dat herken ik wel heel erg. Dat Ik kan ook heel erg beredeneren, kritisch dan niet kritisch, dat mensen uiteindelijk uitkomen bij elkaars, elkaar slechte dingen aandoen. En hoe diep ingebakken de slechtheid van de mens is. Maar dat zou best waar kunnen zijn. Net zo waar als dat het kunnen zijn dat mensen van nature goed zijn. Maar voor mij is daarbij het punt van wat betekent dat hoe ik mijn leven leid? Wat zijn dan de conclusies die ik daaruit voor mezelf trek? Hoe ik bijvoorbeeld met mensen omga? En als ik dan in het leven ga staan met het als uitgangspunt. Mensen zijn uitsluitend bezig met elkaar vliegen af te vangen. Dan wel het leven zuur te maken. Dan wel elkaar te onderdrukken, af te drukken, uit te moorden. En wat dan niet. Wat mensen ook allemaal doen. Maar als ik op die manier mijn leven leid naar mijn medemensen toe, met dat in mijn hoofd, dan word ik zo ellendig van zelf. Dan kan ik mezelf beter meteen gaan afschieten. Want dan heeft het leven dus gewoon geen enkele zin. Dat is de uiteindelijke conclusie. En dat is eigenlijk... Daar schiet ik helemaal niets mee op. Schiet verder niemand anders ook iets mee op. En dat is eigenlijk een conclusie die ik gewoon niet wil trekken. Bedoel ik eigenlijk. Zelfs als het helemaal waar is. Dat is dus eigenlijk geen manier om wat mij betreft, om in het leven te staan op een manier waar daar iets aan geeft en dan ook iets aan van terugkrijgt wat ik gewoon nodig heb om te kunnen blijven leven met een gevoel van voldoening.
Ja.
Kort gezegd. Dus het is, ja, daar heeft het eigen, en ik denk dat geloof, in ieder geval voor mij persoonlijk, ook daar heel veel mee te maken heeft. Of is het allemaal waar? Ja, je kunt het allemaal in het hoekje van gelul naar hoeren dirigeren. Maar dan en dan? Wat moet een mens daar dan mee? Wat moet ik daar dan mee? Met die vaststelling? Ik begin daar niks mee. Dus dan kies ik toch voor mezelf aan hoe ik dat voor mijzelf een beetje mooi en waardevol kan houden.
Ja.
Uiteindelijk. En ik denk dat het wat dat betreft, in ieder geval voor mij, geloof of niet geloof, uiteindelijk omgaat.
Ja. Dat is een mooie afsluiting, Jochem. Dus het uur is voorbij. Goeie, we spoelen het nihilisme door het toilet.
We hebben Nietzsche nog steeds in de kast staan, hoor. B.F. Hermans.
En laat het fatalisme lekker vliegen. Ja. Nee, maar er is inderdaad een. Dat is, vind ik ook, dat is wel weer het mooie van deze tijd. Dat we zijn natuurlijk door een periode heen gegaan waarin alles werd afgebrand. Alles werd, weet je wel, werd ontkend. En zwaar gerationaliseerd. Maar dat heeft inderdaad uiteindelijk helemaal geen enkele nut. Behalve dat de macht is natuurlijk wel aangetast van de religieuze organisaties. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp.
Ja, rationeel denken heeft te maken met de beperkingen van onze geest. Maar wat er tegenaan loopt is dat onze geest niet alles kan verklaren, omdat we gewoon daar niet toe in staat zijn. We zijn te beperkt in ons denken, denk ik. Precies. En hoe meer je weet, hoe minder je weet uiteindelijk. Dus voor datgene dat wij niet rationeel kunnen verklaren, moeten wij toch iets anders vinden. En dat is nou geloof of bijgeloof geworden. Ja.
Oké.
Okay.
Tot de volgende week.
Ja, bye.
Bye.
Tata.
Bye bye.
Hoi, bedankt voor het luisteren. Als je ons liked op Spotify of op iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door
Gerard van Wilgen. En de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.